God zegen allemaal. Velen van jullie hebben mij gevraagd in het verleden om een keer een video te maken over narcisme. Over narcisme in de kerk in Nederland. En dat wilde ik vandaag dan eens doen. Ik wil inzoomen op wat is narcisme? Wat is een narcistische persoonlijkheidsstoornis? Wat zijn de kenmerken daarvan? En ook hoe je daar toch wat voorzichtig mee moet zijn wanneer dat voorkomt in de kerk in Nederland. Laat ik vooropstellen dat ik niet denk dat het wijs is om de stoornissen uit de DSM-5, dat is handboek wat gebruikt wordt in de psychiatrie en in de psychologie, eigenlijk het boek wat definieert hoe stoornissen worden gezien in de psychiatrie. En die stoornissen die zijn lijsten van kenmerken die wij als mensen met elkaar hebben afgesproken. Eigenlijk betreft de DSM-5 een soort afgesproken taal met elkaar, zodat we het over hetzelfde hebben wanneer we het bijvoorbeeld hebben over een narcistische persoonlijkheidsstoornis. Ik denk dat we voorzichtig moeten zijn als christenen om niet te snel dat soort concepten over te nemen in de kerk. Dat we in de kerk in de basis moeten beginnen met te kijken naar wat Gods woord zegt over bepaalde situaties. En toch denk ik soms dat het wel verstandig is om ook gewoon dingen zoals een klinische narcistische persoonlijkheidsstoornis, om te weten wat dat is in grote lijnen en om dat ook te herkennen wanneer dat echt speelt, bijvoorbeeld in een lokale gemeente bij iemand. Nou, voordat ik kijk naar de kenmerken van een narcistische persoonlijkheidsstoornis, zoals die ook buiten de kerk in de seculiere wereld worden herkend en hoe we die hebben gedefinieerd, is het goed om te beseffen dat in de Bijbel we ook wel zien dat oprechte mannen van God, zoals Petrus en de eerste apostelen, dat zij worstelen met hoogmoed, met hooghartigheid, met trots in hun hart. He, dat zien we ook al in de evangeliën. Kijk met mij bijvoorbeeld naar Lucas 22. Dan zie je dat de Heer Jezus eigenlijk voortdurend hun moet aanspreken op de neiging om hoger te denken van zichzelf dan goed is. We lezen in Lucas 22 vers 24. Er ontstond ook oneenigheid onder hen, dat gaat over de apostelen, over wie van hen geacht werd de belangrijkste te zijn. Nou, de Heer Jezus die moet dat vervolgens corrigeren. En die zegt, de koningen van de volken die heersen over hen en wie macht over hen hebben, worden weldoeners genoemd. Bij u moet het echter niet zo zijn, maar de belangrijkste onder u moet als de jongste worden en wie leiding geeft als iemand die dient. Want wie is belangrijker, hij die aanlicht of hij die bedient? Is het niet hij die aanlicht? Ik ben in uw midden als iemand die dient. De Heer Jezus geeft het goede voorbeeld en die laat zien dat hij nederig is van hart, dat hij dienstbaar is en dat hij de ander hoger acht, belangrijker acht dan zichzelf. Maar je ziet dat de apostelen, en de apostelen zijn uiteindelijk de mensen die God wil gebruiken om het fundament voor de gemeente te leggen, dat zelfs die mannen met wie God wel waarlijk plannen heeft in zijn raadsbesluit, dat wel ook mannen zijn die op enig moment worstelen met trots, met hoogmoed. Dus we moeten ook oppassen dat we niet te makkelijk een stempel plakken op iemand en zeggen, nou, die is permanent gedisqualificeerd voor geestelijke bediening. Want nogmaals, iedereen worstelt met zijn vlees en ook met dit soort neigingen in zijn vlees. Maar we zien wel dat het echt een heel Bijbels principe is dat God zich verzet tegen hooghartigen. We lezen dat ook bijvoorbeeld in Jacobus hoofdstuk 4, vers 6. Daar staat, hij echter, het gaat over God, hij geeft ons des te meer genade. Daarom zegt de schrift, God keert zich tegen de hoogmoedigen, tegen mensen die zich belangrijk voelen, die zichzelf verhogen, die het idee hebben dat zij meer zijn dan anderen. God keert zich tegen zulke mensen, maar aan de nederigen geeft hij genade. Onderwerp u dan aan God, bied weerstand aan de duivel en hij zal van u wegvluchten. Dus we zien hier ook dat God nederige genade geeft. Hij geeft zijn genade aan de nederigen en wanneer wij de genade van God ontvangen in ons leven, dan hebben wij daarmee ook kracht om de boze te weerstaan en zonde te overwinnen. Terwijl juist hooghartigheid en hoogmoed vaak voorafgaat aan het vallen in zonden. Nou, er zijn wel meer Bijbelteksten, eigenlijk te veel om op te noemen, maar de oproep in het Nieuwe Testament is keer op keer om een nederig hart te hebben, om onszelf te verootmoedigen. Kijk bijvoorbeeld naar Filippenzen 2, vers 5. Daar zegt Paulus, laat daarom die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was, die terwijl hij in de gestalte van God was, het niet als roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn, maar zichzelf leeggemaakt heeft door de gestalte van een slaaf aan te nemen en aan de mensen gelijk te worden. En in de gedaante als een mens bevonden heeft hij zichzelf vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja, tot de kruisdood. Daarom ook heeft God hem bovenmate verhoogd en hem een naam geschonken boven alle naam, opdat in de naam van Jezus zich zou buigen elke knie van hen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn. Dus we zien dat het voorbeeld dat onze Heer Jezus heeft gegeven is het voorbeeld van nederigheid. Nou, tot slot, en daarna wil ik kijken naar die DSM-5 criteria van een narcistische persoonlijkheidsstoornis. Tot slot, 1 Timotheus hoofdstuk 3, waar Paulus aan Timotheus duidelijk maakt wat de criteria zijn op basis waarvan hij ouderlingen wel of niet moet aanstellen in de gemeente. Bepaalde mensen wel daarvoor kwalificeren en andere mensen niet. En dan zegt Paulus, dit is een betrouwbaar woord. Als iemand verlangen heeft naar het ambt van opziener, begeert hij een voortreffelijk werk. Een opziener nu moet onberispelijk zijn. De man van één vrouw, beheerst, bezonnen, eerbaar, gastvrij, bekwaam om te onderwijzen. Niet verslaafd aan wijn, niet vechtlustig, niet uit op schandelijke winst, maar welwillend, niet strijdlustig en zonder geldzucht. Hij moet goed leiding geven aan zijn eigen huis, zijn kinderen onderdanig houden in alle waardigheid. Want als iemand niet weet hoe hij leiding moet geven aan zijn eigen huis, hoe zal hij dan voor de gemeente van God zorg dragen? En nu komt er iets heel belangrijks, vers 6. Hij mag geen pas bekeerde zijn, opdat hij niet verwaand wordt en daardoor onder het oordeel van de duivel valt. Zie je dat? Hij mag geen pas bekeerde zijn. Hij mag niet iemand zijn die net als die apostelen in het begin van hun bediening, worstelde met het verlangen om de grootste te zijn, om belangrijk te zijn, om hoog te zijn, hoger te zijn dan de anderen. Vers 7, hij moet ook een goed getuigenis hebben van buitenstaanders, opdat hij niet in opspraak komt en in een strik van de duivel terechtkomt. Nou, we zien een heel duidelijke lijn in het Nieuwe Testament dat God van mensen die in een lokale gemeente leidende functies hebben een bepaalde hartsgesteldheid verwacht. En dat is een hartsgesteldheid van nederigheid. En het Nieuwe Testament onderwijst niet dat volwassen christenen niet langer worstelen met hun vlees. Ook iemand die gekwalificeerd is om ouderling te zijn in de gemeente kan nog steeds worstelen, net als die apostelen, net voor het avondmaal van onze Heer Jezus Christus, worstelen met de trots en de hooghartigheid die hij in zijn eigen vlees soms tegenkomt. Maar juist die worsteling en die strijd is kenmerkend voor een ware christen. Het feit dat hij dat herkent als iets wat tegen Gods karakter en wil ingaat en dat hij het kruis opneemt en zijn vlees en de vleeselijke verlangens en begeerte kruisigt. Bij iemand met narcisme zie je dat dat eigenlijk niet herkend wordt door de persoon zelf, of maar beperkt herkend wordt door de persoon zelf. He, dus dat iemand hooghartig is, dat iemand verlangt om heel belangrijk gevonden te worden, meer te zijn dan een ander, maar dat zelf niet herkent of onderkent als een probleem, als iets vleeselijks, als iets wat overwonnen moet worden door de genade van God en door jezelf te verootmoedigen voor de troon van God. Nou, wat zijn nou de kenmerken van narcisme zoals gedefinieerd in de seculiere wereld om ons heen? Er staat, om de diagnose te stellen, staat in de DSM-5, moeten er significante beperkingen zijn in persoonlijk functioneren. Dus dat wil zeggen in de manier waarop iemand zich verhoudt tot andere mensen, maar ook tot zijn eigen emoties en zijn zelfbeeld. En pathologische persoonlijkheidstrekken. Hier zijn de belangrijkste criteria. Beperkingen in persoonlijk functioneren. En dan begint het met zelf functioneren. Het gaat over het zelfbeeld, over hoe iemand naar zichzelf kijkt. En dan gaat het over identiteit. Dan staat er overmatige referentie aan anderen voor zelfdefinitie en zelfwaardering. Zie je, iemand met een narcistische persoonlijkheidsstoornis, dat is iemand die over het algemeen zichzelf steeds meet aan de mensen om hem heen en zijn eigen waarde eigenlijk herleidt uit hoe die staat in de sociale hiërarchie ten opzichte van de mensen om hem heen. En op het moment dat hij het gevoel heeft dat hij daar niet boven staat of gerespecteerd wordt door andere mensen, gezien wordt als iets belangrijks door andere mensen, dan kan het zijn dat iemand zijn zelfbeeld daar ernstig onder lijdt wanneer iemand worstelt met een narcistische persoonlijkheid. We lezen ook over een fluctuerende zelfwaardering. Dat wil zeggen dat iemand met een narcistische persoonlijkheidsstoornis geen stabiel zelfbeeld heeft, maar eigenlijk een heel wisselend en broos zelfbeeld. Iemand is over het algemeen behoorlijk onzeker. Ook al zou je dat aan het oppervlak misschien niet zeggen. Nou, dan iets over de zelfrichting. Doelen zijn gebaseerd op goedkeuring van anderen. En er zijn onrealistische persoonlijke standaarden. Dus de zelfrichting, dat gaat over de manier waarop iemand met een narcistische persoonlijkheidsstoornis zijn doelen neerzet in zijn leven. En dan zie je dat mensen met narcisme geneigd zijn om hun doelen zo neer te zetten dat ze bewonderd worden en goedgekeurd worden door andere mensen. Dus niet zozeer wat denkt God van mij, maar wat denken anderen van mij en zijn andere mensen onder de indruk van mij en wie ik ben. Dat is iets wat de narcist drijft. En daarbij heeft de narcist vaak onrealistische persoonlijke standaarden, waar iemand vaak ook zelf uiteindelijk aan tekortschiet en dan kan er een narcistische depressie ontstaan. Nou, een tweede beperking in het persoonlijk functioneren is die van het interpersoonlijk functioneren. Dan gaat het om de omgang met andere mensen. En dan zie je empathie, dat daar een probleem vaak ontstaat. Er is een verminderde capaciteit om de gevoelens en behoeften van andere mensen te herkennen. Ja, dus iemand met echt een narcistische persoonlijkheidsstoornis is iemand die zich niet goed kan verplaatsen in andere mensen. Die ook niet zo goed erkenning kan geven aan de gevoelens en behoeften van andere mensen. Iemand die eigenlijk vooral heel erg met zichzelf bezig is. En dat gaat lijnrecht in tegen de houding die het Nieuwe Testament verwacht van geestelijke leiders in de gemeente van Jezus Christus. Die zouden juist heel gevoelig moeten zijn voor de behoeften, de gevoelens van andere schapen in de kudde. En ja, de kwetsbare situatie soms die zich voordoet bij mensen in de gemeente belangrijk achten en daar zorg voor dragen. Dat zien we ook in het voorbeeld van de Heer Jezus, die als goede herder 99 schapen achterlaat om er achter eentje aan te gaan. De narcistische herder zou misschien meer geneigd zijn om de 99 die achter zijn gebleven, om daar waardering van te ontvangen. Nou, intimiteit, een ander kenmerk. Relaties zijn oppervlakkig en dienen voornamelijk om zelfwaardering te reguleren. Dus dat is bij mensen met echt een narcistische persoonlijkheidsstoornis een probleem. Hun relaties zijn vaak oppervlakkig en heel vaak egocentrisch. Dus ook al hebben ze relaties met andere mensen, ten diepste draaien die relaties ook weer om hunzelf en om hun zelfwaardering te reguleren, staat erbij. Dat wil zeggen, zij gebruiken andere mensen vooral om hun eigen zelfbeeld omhoog te houden. En dat leidt er vaak toe dat mensen in de omgeving van mensen met een narcistische persoonlijkheidsstoornis het gevoel hebben eigenlijk niet gekend te zijn door die persoon met narcisme en ook niet gewaardeerd te worden, maar meer gebruikt te worden door die persoon. Dan gaan we door naar pathologische persoonlijkheidstrekken en dan lezen we hier over antagonisme. Dat wil zeggen grootheidswaanzin, gevoelens van superioriteit en recht op speciale behandeling. Antagonisme wil zeggen dat mensen met narcisme eigenlijk zich afzetten tegen hun omgeving, tegen andere mensen. En bijvoorbeeld het gevoel hebben dat zij meer zijn, superieur zijn aan andere mensen en ook recht hebben op een speciale behandeling. Misschien dat een ander mens voor de kassa moet wachten, maar zij vinden dat zij een ander soort behandeling verdienen dan gewone mensen, want zij zijn niet gewoon, zij zijn beter. He, dus dat noem je grootheidswaanzin. Maar ook aandacht zoeken, excessieve pogingen om de aandacht en bewondering van anderen te trekken. Ja, en wanneer de kerk een soort podium wordt voor iemand met zo'n narcistische persoonlijkheidsstoornis om zichzelf in de spotlight te zetten en het die persoon ten diepste niet te doen is om de eer van God of de eer van Jezus Christus, maar dat meer een soort middel wordt om zichzelf te etaleren, dan is dat een grote bedreiging voor de gemeente van Jezus Christus. Nou, dan komen we tot slot bij de aanvullende criteria en daar worden er gewoon even wat concrete eigenschappen genoemd die ja, sterk kunnen wijzen op iemand met een narcistische persoonlijkheidsstoornis. Er staat, de beperkingen en persoonlijkheidstrekken zijn stabiel over tijd en consistent in verschillende situaties. Dus iemand krijgt niet zomaar het label van een narcistische persoonlijkheidsstoornis. Iemand moet wel voldoen aan de kenmerken daarvan op een vrij ja, consistente manier door de tijd heen. He, dus het is niet alleen maar iets wat eventjes op een bepaalde situatie gebaseerd kan worden die zich even voordeed in het leven van zo iemand. Maar het moet eigenlijk een levenslang patroon zijn. Ze zijn niet beter te verklaren door de ontwikkelingsfase of socioculturele omgeving van de persoon. Ze zijn niet uitsluitend het gevolg van de directe fysiologische effecten van een middel of een medische aandoening. Ja, als iemand onder invloed is van bepaalde drugs zoals ecstasy, dan kan hij misschien ook wel het masker op gaan krijgen van een narcistische persoonlijkheidsstoornis. Maar zodra dat uitgewerkt is, dan valt dat als het goed is weer weg. He, dus je moet vooral geen drugs gebruiken. Maar in de DSM-5 kenmerken wordt natuurlijk dat gezien als een uitzondering waarbij je niet iemand het label narcisme mag geven als iemand onder invloed van drugs is. Nou, verder, 9 kenmerken. Je moet er 5 hebben om zo'n diagnose te krijgen. 1, een grootheidsgevoel, dus overdreven gevoel van eigen belangrijkheid. 2, een preoccupatie. Dat wil zeggen dat iets een overwaardige plaats heeft in iemands denken. Een preoccupatie met fantasieën van onbeperkt succes, macht, genialiteit, schoonheid of ideale liefde. Dus als iemand bijvoorbeeld in een geestelijke bediening zit en fantaseert dat hij de grootste bediening zal hebben van de hele wereld en heel veel zielen zal gaan winnen voor Christus, ja, dan kan het wel eens zijn dat dat niet per se Gods plan is voor zijn leven, maar dat dat ook een beetje een samenvloeisel is van narcistische persoonlijkheidskenmerken met met een soort bijbelse thematiek. Ja, dus daar moeten we echt wel voorzichtig mee zijn. Een derde kenmerk. Ze geloven dat ze speciaal en uniek zijn en alleen begrepen kunnen worden door of moeten omgaan met andere speciale of hooggeplaatste mensen. Dus op het moment dat iemand in geestelijke bediening eigenlijk zichzelf ziet als meer of belangrijker dan de gemiddelde christen in de lokale gemeente en alleen maar wil omgaan met mensen die in zijn beleving ook zo op dat hoge niveau zitten als waar hij of zij zit, ja, dan is dat kan dat een kenmerk zijn van narcisme. Een vierde kenmerk, behoefte aan buitensporige bewondering. Vijfde kenmerk, gevoel van recht hebben op speciale behandeling. Zesde kenmerk, interpersoonlijk exploitatief gedrag. Dat wil zeggen anderen gebruiken om eigen doelen te bereiken. Zeven, gebrek aan empathie. Acht, vaak jaloers op anderen of geloven dat anderen jaloers zijn op hem of haar. En negen, arrogant, hooghartig gedrag of houding. Nou, je kan je voorstellen dat meestal niet mensen naar een psychiater of psycholoog gaan of arts gaan en zeggen, hey, ik leid de laatste tijd zo aan mijn eigen hooghartigheid. Ja, vaak worden dit soort mensen ook in de GGZ niet gediagnosticeerd omdat ze zichzelf presenteren met deze symptomen. Vaak is het vooral de omgeving die hier last van heeft op het moment dat dit speelt bij iemand. En ja, op het moment dat iemand dus leidt aan een narcistische persoonlijkheidsstoornis en in een lokale gemeente eigenlijk probeert een plek te claimen van leiderschap, dan is dat wel echt een serieuze bedreiging voor een lokale gemeente. Omdat zulke mensen uiteindelijk ook door hun gebrek aan empathie en door het feit dat ze vooral die plek gebruiken, bewust of onbewust, om hun eigen zelfbeeld omhoog te houden, leidt ertoe dat, ja, dat Gods geest niet op dezelfde manier kan werken in een lokale gemeente. En ik denk dan ook dat het belangrijk is dat je in een lokale gemeente meerdere ouderlingen hebt en dat die ouderlingen ook echt goed toetsen of dat ze iemand willen toelaten tot een leidinggevende positie, ook op dit soort eigenschappen. Ook dat ze luisteren naar bijvoorbeeld de echtgenoten van een man om te horen van, hey, is het soms wel eens moeilijk in de omgang met jouw man? Hè, hoe gaat het thuis? Dat ook met de kinderen wordt gesproken. Soms is denk ik ook wel nodig en belangrijk om te screenen voordat je iemand in een positie van leiderschap stelt. En het is denk ik ook heel bijbels om gewoon met de collega's of directe omgeving van een kandidaat voor leidinggevende rollen in de gemeente te praten en te kijken van, hey, wat voor gedrag laat iemand zien in die andere contexten? En op het moment dat je dan die narcistische persoonlijkheidskenmerken ziet, dan moet je iemand weren van geestelijk leidinggevende rollen in de kerk. Goed, ik hoop dat je iets hebt gehad aan deze video. Tot de volgende keer, God zegen. Als deze video nuttig voor jou, druk dan op like en wil je vaker dit soort apologetische video's zien, abonneer je dan op dit kanaal. Tot de volgende keer.